Goedemorgen. Hij doet het wel, maar ik hoor niet zoveel terug. Goedemorgen. Fijn. Ik ben Thijs Jansen. Ik kom uit Gouda. Daar ken ik Erik en Alice ook nog van de tijd dat zij daar kerkten. Ik heb geen lessenaar nodig. Ik doe het lekker vrij vandaag. En ik ben getrouwd met Famke. Ik ben een vader samen met haar van 4 zoons, 4 musketiers. In de leeftijd van 2 tot 10. Dus dat is een huis vol gezelligheid, zoals jullie begrijpen. In het dagelijks leven combineer ik eigenlijk 2 banen. Ik ben parttime jurist en daarnaast parttime kunstenaar. En dat is een heerlijke combi. Die houdt me op beide hersenhelften scherp. Dus dat is mooi. Ik wil samen met jullie vandaag naar een Bijbelgedeelte. En je mag het met mij opzoeken. Handelingen 9. Even kijken of hij het gaat doen. Er gaat opeens iemand heel hard rennen. Dat gaat vast goed komen. Maar je mag het alvast opzoeken. Handelingen 9. En ik ga dat uit de NBV lezen. We zijn hier op een bijzonder moment in de kerkgeschiedenis. Eigenlijk helemaal aan het begin van de kerkgeschiedenis. Het is een bijzondere tijd. Want de leerlingen van Jezus die zijn toch een soort achtergebleven. Hun meester, hun Heer, de Heere Jezus is gestorven en is opgestaan en vervolgens is hij naar de hemel gegaan, naar zijn vader terug. Maar niet zonder, hij doet het hoor, hij deed het, ja, dankjewel. Maar niet zonder de belofte dat er iemand anders zou komen, dat ze kracht zouden ontvangen. En ze wisten nog niet hoe dat zou gaan, maar ze wisten er komt iets, iemand die ons gaat helpen. En zo wachten ze een tijd en komt vervolgens de Heilige Geest. En ze ontvangen kracht. En dat blijkt ook, want tegen alle verwachtingen in stapt een van die leerlingen naar voren en begint te vertellen over Jezus. En dat is niet zonder gevaar, want Jezus zelf was doodgemarteld, omdat hij beleed de Zoon van God te zijn. En Petrus, die leerling, die stapt daar naar voren, vol van Gods Geest, en begint te vertellen, begint notabene die Joden die daar zijn eigenlijk te beschuldigen. Jullie zijn degene die hem hebben vermoord. Maar er is hoop, zegt hij. Jezus is opgestaan. Hij is de Messias. En hij kan jullie het leven geven. Tegen alle verwachtingen in begint die kerk te groeien. Dat is het moment dat die kerk ontstaat. En ook tegen de vervolging in. Want al snel is er een moment dat een van de kerkleiders, Stefanus, wordt vermoord. Wordt gestenigd. En daar waar die man gestenigd wordt, en waar hij op het laatst nog een prachtige getuigenis geeft door dat hij Jezus ziet en met blijdschap uitziet naar het nieuwe leven, daar langs de kant staat de jonge man. En deze man is Saulus. En die jonge man is een man vol ambitie. Dat is een man die theologie studeert, maar niet zomaar, om echt een goede leraar te worden. En die ambitie gaat zo ver dat elk geloof wat daar tegenin gaat voor zijn gevoel, wat niet de God dient zoals hij die voor ogen heeft, elk geloof, elke secte moet aan de kant. En daarom staat hij daar ook bij die jassen van die mannen die Stefanus stenigen, omdat hij weet of gevoelt in ieder geval van dit is goed. Want Stefanus diende een andere God dan ik. Die diende ene Jezus en dat kan niet goed zijn, want er is maar één God. Zo staat Saulus er op dat moment in. En dan komen we hier een stukje verder in Handelingen en dan komen we diezelfde Saulus weer tegen. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Lees met mij mee vanaf vers 1 van Handelingen 9. Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van Jezus nog steeds met de dood. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagoge in Damascus. Dat is een heel stuk verder dan waar hij op dat moment was. Opdat hij de aanhangers van de weg, zo noemde hij die christenen, die hij daar zou aantreffen kon, mannen zowel als vrouwen gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij vroeg, wie bent u, Heer? Het antwoord was, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen. De mannen die met Saulus meereisden stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 3 dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. Even tot zover. Dit is weer een verhaal over het leven. Elk verhaal in de Bijbel vind ik zo bijzonder omdat het altijd gaat over het leven. Het gaat over mensenlevens, gewoon mensen zoals jij en ik die in het leven staan. Die dingen meemaken, mooie dingen, vervelende dingen. Maar ook mensen die fouten maken. Mensen die soms een richting kiezen die helemaal niet de juiste is. Maar toch, elke keer gaat het niet alleen over dat leven. Het gaat ook over God die spreekt in levens van mensen. De hele Bijbel door gaat het over God die de moeite neemt om als almachtige schepper zich uit te strekken naar die zondige mens en hem aan te spreken. En te spreken in de levens van mensen. En dat maakt die Bijbel zo bijzonder. En ook hier zien we dat gebeuren. Want Paulus had zijn leven gewoon op orde. Die had het voor elkaar. Dat was een van de beste leerlingen van zijn tijd als het ging om de theologie. Hij was een schriftgeleerde. Hij kende Gods woord door en door. En vanuit die zuiverheid die hij zag bij zichzelf, vanuit die pure ambitie om Gods woord zuiver te brengen en om die God te dienen, vanuit die zuiverheid ging hij op weg. En Paulus, die dacht dat hij goed bezig was. Uit liefde voor God notabene. En vanuit die ambitie ging hij naar de hoge priester. Er staat nergens dat die hoge priester zelf het initiatief nam. Nee, Paulus zelf nam het initiatief om brieven te vragen waarmee die christenen gevangen kon nemen. Paulus' ambitie dreef hem een kant op die verre van goed was. Maar hij ging ervoor. Hij ging naar Damascus. En terwijl die vlakbij Damascus is, gebeurt er iets. Er gebeurt iets heftigs. Maar Paulus is nog steeds vol van zijn leven. En zo kan het bij ons soms ook zo zijn, dat we uit liefde, soms zelfs uit liefde voor God, of gewoon omdat we lekker in het leven staan, bezig zijn om onze route uit te stippelen en we hebben ons leven voor elkaar. En wat we vaak merken in deze tijd, is dat het daarbij ook nog eens echt gaat om ons leven. We zijn gewend om in een samenleving te leven waarin het belangrijk is om je eigen pad uit te stippelen. Waarin je al vroeg gevraagd wordt op school, wat ga jij later doen? Waarin ik heel vaak in mijn carrière al heb gehoord, Thijs, waar ga jij nou over 5 jaar zijn? Wat is jouw route? Dus het wordt ook een soort aan ons opgelegd gevoelsmatig bijna. Van ja, je moet ook wel bezig zijn met je eigen carrière. Met wat wil je worden? Wat wil je zijn? Waar ga je voor? Waar liggen je talenten? Wat kun je allemaal goed? En hoe pak je dat het beste uit? En ook Paulus heeft zo zijn route uitgestippeld. Vol van God, vol van Gods woord. En met die ambitie om alles wat daaraan in de weg staat uit de weg te ruimen. Maar dan opeens gebeurt er iets. En die route van Paulus die gaat nog steeds naar Damascus. Maar er gebeurt iets onderweg. Er spreekt iemand tot hem. Er gebeurt iets wat hij maar beschrijft als er schijnt een helder licht. Er opeens komt er een lichtflits en Paulus valt op de grond. Iets, iemand treft hem. Opeens. Opeens wordt die route die hij zo had uitgestippeld krachtig onderbroken. Hij was gewoon onderweg. Hij had zijn leven voor elkaar. Maar opeens is daar die ander. En hij hoort een stem. En dan zie je dat God heel persoonlijk spreekt. Want er zijn ook mensen bij hem en die horen wel een stem. Maar die zien helemaal geen licht. Maar Paulus ligt daar op de grond, verblind. En hij hoort een stem tegen hem zeggen. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En het kan niet anders zijn geweest dan dat op dat moment bij Saulus er een heleboel bellen zijn gaan rinkelen. Want deze woorden kende hij maar al te goed. Paulus kende Gods woord tot dat moment, het Oude Testament, van begin tot eind, helemaal uit zijn hoofd. Hij wist elk detail. Alles zat in zijn systeem. En wat wilde hij graag dat allemaal goed zuiver overbrengen naar iedereen. En nou opeens hoorde hij vanuit de hemel een stem tegen hem diezelfde woorden gebruiken. Waarom vervolg je mij? En hij wist, dit zijn niet zomaar woorden. Dit zijn de woorden van David. Dit zijn de woorden die David uitsprak op het moment dat hij dicht bij de toenmalige koning was, Saul. En dat hij zijn leven had gespaard. En van de overkant van de ravijn, toen hij weer op veilig afstand was, had hij dit gezegd tegen Saul. Waarom vervolg je mij? En nu hoort hij diezelfde woorden terug. En wat moet Saulus gedacht hebben? Hij wist één ding, dit moet een stem uit de hemel zijn. En daarom zegt hij ook meteen, wie bent u, Heer? Hier spreekt een hogere macht. Maar er is meer aan de hand met die woorden. Saulus weet nog niet met wie die te maken heeft. Hij denkt alleen maar aan die ene God. En niemand anders daarbij zou niet kunnen voor hem. Maar hier gebeurt iets. Hier wordt niet maar iemand neergezet van, nou ja, hier, jij bent hier, ik zet je even stil en that's it. Maar wat hier gebeurt is dat Jezus zelf tot hem spreekt. En dat is ook het antwoord wat hij krijgt op de vraag, wie bent u? Ik ben Jezus. Maar het bijzondere is, dit is nog steeds niet maar iets wat er gebeurt. En we zien veel in de Bijbel over visioenen en over andere bijzondere manieren waarop God spreekt. Maar het bijzondere is dat het nooit alleen maar spreken is. Wat hier gebeurt is een persoonlijke ontmoeting van Saulus met Jezus. En zo persoonlijk maakt Jezus het. Ook voor jou. En de vraag die Jezus hier aan Saulus stelt, is een ongelooflijk persoonlijke vraag. Want Saulus was helemaal niet bezig met Jezus te vervolgen voor zijn gevoel. Hij was bezig om God te dienen. Hij was bezig om het goede te doen, om die sekte uit te roeien die zich tegen God had gekeerd. Hij was bezig om God te dienen op de meest zuivere manier. Dat was de route die hij had uitgestippeld. En hier spreekt opeens Jezus tegen hem, met de woorden van David, van degene uit wiens geslacht hij voortkwam. En die alarmbellen die rinkelen en hij stelt die vraag en vervolgens krijgt hij het antwoord, ik ben Jezus. Maar niet alleen ik ben Jezus. Die jij vervolgt. Daar was hij helemaal niet mee bezig. Hij kende Jezus helemaal niet. Paulus was op dat moment niet bezig om Jezus te vervolgen. Dat was niet zijn gevoel. Maar dat is wel wat er gebeurde. En zo persoonlijk maakt hij het. En zo persoonlijk maakt Jezus het ook vandaag voor ons. Jezus stelt een persoonlijke vraag aan jou en mij. En dat maakt het soms pijnlijk. En het gebeurt ook nog eens vaak heel erg opeens, terwijl wij bezig zijn met ons leven. Terwijl wij het voor ons gevoel best op orde hebben en misschien wel heel erg de goede kant op gaan, komt Jezus daar heel persoonlijk. Er staat niet dat die stem schreeuwde, maar deze stem sprak. Tot Saulus, heel persoonlijk. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Ik ben Jezus die jij al zo lang haat, omdat je pijn hebt in je hart. Ik ben Jezus die jij inmiddels in je leven in een soort uithoekje hebt geparkeerd. Eerst speelde ik een grote rol in jouw leven. En was ik Heer en Meester zoals ik bedoeld ben. Maar er is iets gebeurd waardoor ik langzaam maar zeker steeds meer in dat hoekje ben terechtgekomen. En jij mij niet meer die Heer en Meester wil laten zijn in jouw leven. Ik ben Jezus naar wie jij zo vaak hebt uitgeschreeuwd en voor je gevoel nooit antwoord hebt gehad. Maar ik ben Jezus en ik ben hier. Ik ben Jezus die jij al lang niet meer gelooft. Ik ben Jezus, zegt Jezus hier tegen Saulus, die jij vervolgt. En met die vraag verandert er alles in het leven van Saulus. Het bijzondere wat we hier zien is dat hier een enorme kanteling komt in het leven van Saulus. Dit is zijn bekering. Hier komt het licht letterlijk en figuurlijk in het leven van Saulus. En vanaf nu zal hij het koninkrijk dienen. En natuurlijk kun je heel makkelijk fast forward naar alle prachtige dingen die vervolgens zijn gebeurd. Kun je heel snel doorspoelen naar alle prachtige wonderen die Paulus heeft gedaan. De prachtige plekken waar hij Gods koninkrijk heeft verkondigd. De gemeente die hij heeft gesticht. De prachtige brieven die hij heeft geschreven. En wat is er veel moois voortgekomen vanuit deze bekering. Maar dat is hier nog niet aan de hand. En soms willen we ook graag in ons leven zo graag ver vooruit spoelen. En denken, het komt wel weer goed. Of het gaat zo en zo en dan uiteindelijk komt het wel weer goed. En willen we elkaar ook op die manier bemoedigen. Joh, hou vol. Het is even een pittig momentje, maar over 5 jaar zal het wel weer oké zijn. En wat we moeilijk vinden, echt heel moeilijk vinden, is om even stil te staan. Maar laat dat nou net zijn wat Jezus soms doet in ons leven. Ons gewoon even stopzetten. Ons gewoon even stil laten staan. En als je dit verhaal goed met mij hebt gelezen, dan zie je ook dat dat precies is wat hier gebeurt. Saulus wordt niet van het een op het andere moment beetgepakt, net voor Damascus, teruggestuurd naar Jeruzalem en vervolgens begint zijn grote bediening. Nee, Saulus wordt hier letterlijk verblind. Hij wordt hier letterlijk op de grond gesmeten. En het eerste wat hij merkt bij zichzelf is dat hij zijn ogen open doet en helemaal niks ziet. Dat is wat hier gebeurt bij een persoonlijke ontmoeting van een zondaar met Jezus. Hij wordt verblind. Hij kan even helemaal niks meer. Het zijn zijn metgezellen met wie hij zo trouw God diende, die hem letterlijk aan de hand moeten meenemen naar Damascus. Hoe afhankelijk moet je zijn? In dit geval heel afhankelijk. Alles wat hij zo goed op orde had. Alles waarin hij zelf de touwtjes in handen had. Waarin hij zelf vooruit rende om die christenen gevangen te nemen. Valt uit zijn handen. Hier zit hij, op de grond, verblind. En kan geen kant op. Mensen moeten hem aan de hand meenemen. Hij weet wel wat hem te doen staat. Jezus zelf heeft tot hem gesproken dat hij naar Damascus moet gaan. En ook daar zie je dat God op bijzondere manieren bezig is. Want daar is ook iemand die is voorbereid. En terwijl Saulus hier die flits meemaakt en die stem hoort, is er in Damascus een christen die wordt voorbereid door God op een ontmoeting met Saulus. En dat gebeurt in het verhaal hierna. We gaan het niet helemaal lezen met elkaar, maar daar is ook iemand die de schrik van zijn leven krijgt. Ananias is een trouwe christen en ik denk dat hij op dat moment in angst leeft. Samen met zijn broers en zussen in Damascus hebben ze het al over dat gerucht dat er iemand naar hun toe komt, ene Saulus. O Saulus, maar is dat niet die verschrikkelijke vervolger? Ja, dat is hij. En die komt nu naar Damascus, die zit toch ergens in Jeruzalem? Nee, hij is zo ambitieus dat hij zelfs hier in Damascus de mensen gevangen wil nemen. De mensen van de weg, en dat zijn wij, dat zijn de christenen. En Ananias kent dat verschrikkelijke beeld van Saulus. En dan komt er een visioen. En in dat visioen zegt God tegen hem persoonlijk, er komt iemand naar je toe. Ene Saulus. En jij gaat voor hem bidden. En je hoort dat Ananias daar al een beetje tegensputtert. Ja, maar dat kan toch niet zo zijn. Weet u wel wie dit is, die Saulus? En toch is dat de boodschap. En zo bereidt God ook al in Damascus voor dat Saulus eraan komt. Sterker nog, ik geloof dat vanaf de brieven die Paulus zelf aan de hoge priester vroeg. Vanaf het moment dat hij überhaupt plan in zijn hoofd maakte om naar Damascus te gaan. Dat God al lang en breed klaar had liggen dat hij in Damascus moest zijn. Omdat onderweg naar Damascus hij Jezus zou ontmoeten. En zo kun je achteraf van alles zien, maar in het moment zelf merk je dat niet. Maar Saulus doet wel het juist op het moment dat hij echt wordt stilgezet. Wat doet Saulus? Hij doet niet zijn best om alsnog kosten nog moeite te sparen om blind dan maar die christenen te gaan vervolgen. Nee, hij is ook niet meteen dat hij zegt van, oh, maar nou heb ik het licht gezien, nou weet ik wat ik moet doen. En ik ga meteen terug en ik ga vanaf nu het goede nieuws vertellen. Ook niet. 3 dagen lang ziet hij niks en 3 dagen lang vast hij. En soms is dat het enige juiste antwoord. Als we echt even worden stilgezet in ons leven. Waar is onze focus dan op? Zijn we geneigd om te gaan vechten? Om ons heen te gaan slaan, ook al zien we helemaal niks. Zitten we in ons donker, maar toch maar iets te moeten doen? Zijn we geneigd om te gaan vluchten in die dingen die zo comfortabel zijn, die in ieder geval even verlichting geven? Om er niet die pijn te hoeven voelen van stopgezet te zijn? Zijn we geneigd om alle mensen de schuld te geven van wat ons daar op dat moment overkomt? En vooral niet naar onszelf te willen kijken. Of durven we, zoals Paulus, echt even stil te worden? Echt even de focus volledig te richten op God. Saulus maakt hier de juiste keuze. En dat maakt dat hij geleid aan de handen van zijn kameraden Damascus in kan lopen. Daar een ontmoeting heeft met Ananias. En van Ananias de details krijgt te horen over wat hem net is overkomen. Jezus zelf heeft tot je gesproken. En je bent daardoor blind geworden. Maar ik mag voor je bidden. En de blindheid valt van Saulus' ogen, letterlijk en figuurlijk. En opeens heeft hij door, wow, wat ben ik straal de verkeerde kant op gelopen. Wat heb ik met mijn leven gedaan? En het was mijn leven en ik had het zo goed op orde. En het voelde zelfs zo goed dat ik God diende. Maar wat heb ik gedaan? Ik heb Jezus zelf vervolgd door zijn broers en zussen te achtervolgen. En dan komt hij tot het inzicht en vanaf dat moment leeft hij voor God. Echt voor God. Hoe is dat in jou en mijn leven? Weet je, in dit geval is het een vrij helder voorbeeld. Paulus wordt stilgezet door Jezus. Het is Jezus zelf die tot hem spreekt. En dit is de manier waarop hij Paulus, Saulus, tot bekering wil brengen. En het zou zo mooi zijn als het ook in ons leven zo helder was. Dat we meteen wisten, ja, maar dit is een moment waarin God ons stilzet. Maar heel vaak is dat niet zo. En toch geloof ik dat in elk moment het zo kan zijn dat God tot ons spreekt. En dat er ook in jou en mijn leven momenten zijn waarin we worden stilgezet. En dat kan soms zijn door God, maar dat kan soms ook zijn door omstandigheden. En toch, ook in die momenten kan het zijn dat God het stilzetten wil gebruiken om ons echt even tot hem te laten richten. Maar hoe kijken we naar die momenten? En wat vaak gebeurt is dat we iets vervelends meemaken. En we geneigd zijn om te zeggen, ja, maar dit is lijden. Heer God, hoe kan dat dan? En waarom? En die vragen mogen er ook absoluut zijn. Maar ik geloof ook dat het soms de bedoeling is om verder te kijken dan die vraag. Heel vaak worden die vragen niet beantwoord. Zelfs bij Job in de Bijbel is het een tijd lang, een rechtvaardige man notabene, duurt het een enorme tijd voordat hij antwoorden krijgt op zijn vraag. En als je goed leest in het boek van Job, dan zie je dat hij niet eens echt antwoorden krijgt op zijn vraag. Hij krijgt alleen maar meer vragen terug van God, die het ultieme antwoord geven op zijn vraag. Namelijk dat God, God is. Waar we net over zongen, God is soeverein. En ook als we niet alle antwoorden hebben, dan blijft hij daar. De vraag is, op het moment dat we echt even worden stopgezet, hoe gaan we daarmee om? Het was zo'n 10 jaar geleden in mijn leven dat ik echt even werd stopgezet. En het gebeurde, Famke, mijn vrouw en mij, dat we eerst dachten geen kinderen te kunnen krijgen, uiteindelijk toch een kind zouden krijgen. En onze zoon Sven werd geboren. Maar dat ging op een andere manier dan we hadden gehoopt. Ongeveer krappe 3 maanden voor de uitgerekende datum werd Famke doodziek. Van het een op het andere moment. Ze kreeg helpsyndroom en ze kwam aan bij de huisarts en binnen no time lag ze in de ambulance naar het academische ziekenhuis. En daar met de spoedkeizersnee werd Sven gehaald. En net voor dat moment werd aan ons even heel droog, want meer tijd was er niet, even uitgelegd wat de situatie was. De kans is 1/3 dat jullie kindje het niet gaat redden. De kans is 1/3 dat hij het wel gaat redden, maar ernstig gehandicapt zal zijn. En er is 1 kans van 1/3 dat hij het redelijk zal gaan doen. En toen moest de operatiekamer in. En het moest, want anders was ik mijn vrouw verloren en ook mijn kindje. En nu was er een klein kansje dat in ieder geval, nou ja, Famke het sowieso zou redden. En ook hij. En op dat moment had ik mijn leven heerlijk op orde. Dat ging allemaal prima. Ik had het lekker druk. Hou ik van. Lekker veel dingen doen. Ik had een agenda. Nou, die agenda, dat was ongeveer mijn leven. Want ik had het allemaal keurig ingepland. En ik wist wat ik moest gaan doen. En het ging allemaal prima. Mijn werk ging lekker. En ja, er kwam straks een kleintje aan. Maar ik had nog geen enkel besef van hoe dat überhaupt je leven op zijn kop zou kunnen zetten. Dus ik ging lekker. En we hadden het allemaal aardig op orde. En op dat moment gebeurde dit. En gingen we een zwaar traject in van couveuse. Hij heeft het gered. Couveuse, toen hij 3 weken was, werd hij voor de eerste keer geopereerd. Als een hummeltje van net 1 kilo. We gingen allerlei moeilijke dingen in. En elke keer weer was het kijken hoe hij het vandaag weer zou gaan doen. Op dat moment werd ik echt even stilgezet. En tuurlijk, ik schreeuwde het ergens uit van hoe kan dit enzovoort. Maar wat ik ook merkte is dat toen ik me echt ging richten op God, er iets heel anders gebeurde. En dat was heel concreet op een moment dat ik in de auto stapte En terwijl Famke met leidersirenes naar Leiden reed en ik erachteraan moest, reed ik daar over de weg. Ik wist nog niet eens precies waar ik moest zijn, maar ik ging maar die kant op. En op dat moment, in mijn verdriet en in het onbegrip, begon ik te bidden. En merkte ik dat er een vrede in mijn hart kwam die ik niet kon verklaren. En tot dat moment had ik heel vaak gehoord over, en soms zelfs gesproken over, de vrede die alle verstand te boven gaat. Over God die vrede geeft, zoals in Filippenzen staat, die je niet kan bevatten. En ergens wist ik het wel van ja, dat je weet dat als je in God gelooft, dat je gered bent en dat dat alle angst verdrijft. Maar pas op dat moment besefte ik, ik ervaar vrede. Terwijl alles erop wijst dat ik die vrede nu niet zou kunnen hebben. Ik ben bang, ik raak half in paniek. Ik weet niet hoe het af gaat lopen met mijn vrouw en met onze zoon. Ik weet het allemaal niet. En op dat moment richtte ik me tot God. Ik begon te zingen en er kwam echte vrede in mijn hart. Op een ander moment, toen was Sven in de couveuse en elke dag had hij een pijnlijke behandeling voor de boeg. Echte pijnlijke behandeling waarbij we ook zagen dat hij pijn had en wat zo moeilijk was voor ons als ouders, dat ze op een gegeven moment eigenlijk standaard zeiden van bij die behandeling mogen jullie als ouders er niet bij zijn. Wij doen dat als artsen, want dat wordt te moeilijk voor jullie om te zien. En dat moest hij elke dag ondergaan en dat was heftig, maar het moest, anders dan overleefde hij het niet. En op een zeker moment werd ik wakker. En zonder dat er enige aanleiding voor was, wist ik op dat moment zeker vandaag hoeft die behandeling niet. Gewoon een zekerheid. Net zo zeker als dat je nu naar buiten kijkt en je ziet de zon schijnen. Alleen dit was onverklaarbaar. En ik zei het ook tegen Famke. Ik zei, ik weet niet waarom, maar vandaag hoeft dat niet. En we gingen naar het ziekenhuis. En we zaten daar bij de couveuse. De arts kwam binnen met dat mega dikke dossier van ons kleine jongetje. En hij zat er eens in te bladeren. En zegt, we gaan vandaag niet die behandeling doen. En we keken elkaar aan en het was niet te begrijpen, maar toch wist ik, God is erbij. En langzaam maar zeker, na een hele moeilijke tijd, zagen we hem verder komen, ontwikkelde die zich. En het gaat nu eigenlijk gewoon heel goed met Sven. Tuurlijk heeft hij soms dingen, maar hij doet het eigenlijk gewoon super. En na een heel traject van allerlei medische behandelingen en fysiotherapie en logopedie en dat hele gebeuren, gaat het gewoon super. En we zeiden wel eens tegen elkaar als we toen maar eventjes vooruit hadden kunnen kijken naar hoe het nu met hem gaat, wat zou dat alweer heel veel geholpen hebben. Maar dat was het niet. Op dat moment werden we gewoon even stilgezet. Het heeft me geholpen om op een nieuwe manier op God te vertrouwen. Het gaat echt niet altijd fantastisch. Vertrouwen betekent niet dat je dan dus zeker weet dat het altijd in dit leven maar op zijn pootjes terecht zal komen. We hebben onze zoon zoveel moeten zien lijden en nog steeds snap ik heel veel niet. Maar ik heb wel lessen geleerd in vertrouwen. Ik heb geleerd om naar God te kijken, niet alleen als degene die aan het eind van mijn agenda ergens nog een plekje krijgt waarin ik bij hem kan komen, maar aan het begin van elke dag mijn steun en toeverlaat is. Ik heb moeten leren vertrouwen, Famke net zo. En het heeft ons ook iets gebracht, in die zin dat we echt ons leven zijn gaan loslaten. Echt in afhankelijkheid zijn gaan leven. Dat we naar onze agenda kunnen kijken en denken, weet je, het kan elk moment anders zijn. Dat we zelfs naar ons leven zijn gaan kijken van, weet je, morgen kunnen jij of ik het zijn die hier worden weggegrepen. Niet in een soort pessimistisch denken, maar wel op een manier van, zo relatief is het leven. En het is zelfs een soort bevrijdend gaan werken om ons leven opnieuw in de handen van God te gaan leggen. En dat begint bij hoe sta je op die momenten dat je leven wordt stilgezet. Durf je dan te gaan luisteren? En durf je, hoe pijnlijk het ook is, te gaan kijken naar diegene die jou aanspreekt en zegt, hey, jij daar, waarom vervolg je mij? Hey, jij, daar in het donker, waarom duik je weg elke keer als ik je wil aanspreken? Hey, jij, ik weet dat je ziek bent, ik sta naast je en toch elke keer wil je mij niet aankijken in je ziekte. Lijkt het wel alsof je alles aan me wil geven, behalve die ziekte. Hey jij, waarom haat je mij? Waarom heb ik geen plek meer in jouw leven? En het bijzonder is, op het moment dat we ons durven laten stilzetten, misschien zelfs wel gaan vasten, gewoon even helemaal stil worden. Dan ontstaat er nieuwe ruimte. En dan is Jezus daar, niet als degene die jou verwijtend aankijkt, maar als degene, Gods Zoon, die zijn leven gaf voor jou. En zo is hij daar. En hij is daar niet om jou stil te zetten, om vervolgens weer een soort teruggegooid te worden in de ellende, maar om jou stil te zetten en nieuwe ruimte te creëren om Gods leven te ontvangen. Om zijn bovennatuurlijke vrede nou eens echt diep tot je hart te laten doordringen. Om ruimte te creëren om echt vrij te worden van datgene wat jij nou al zo lang vasthoudt. En opnieuw te ontvangen van hem. En op het moment dat je dat ontdekt, dan wil je maar wat graag stilgezet worden. Op het moment dat je dat ontdekt, dan ga je Jezus in de ogen kijken. En dan zie je alleen maar liefde. Dat is waarom hij je stilzet. Om opnieuw zijn liefde te kunnen geven. En wat er dan gebeurt is dat er meer en meer en meer ruimte ontstaat. Niet alleen in jouw leven, maar kijk maar eens naar Saulus. Op het moment dat hij daar in de kraag wordt gegrepen. En het is zelfs bijna een trauma voor Saulus als hij terugkijkt naar zijn leven. En beseft, man, wat heb ik gedaan? Ik ben een zondaar geweest. Ik heb notabene mijn broers en zussen vervolgd. Het wordt een soort trauma waar hij elke keer op teruggrijpt en wat hem zelfs drijft om nu het zo totaal anders te doen. En zelfs later in zijn leven schrijft hij in zijn brief, ik ben echt de allerminste van allemaal. Ik heb notabene jullie zelf vervolgd en pas nu besef ik wat ik heb gedaan. Maar zoveel nieuws en zoveel moois komt ervoor in de plaats. Want Paulus zelf is een van de mensen die misschien wel de meeste vrucht in zijn leven in die tijd heeft. God werkt krachtig door hem op het moment dat hij hem stilzet, opnieuw tot zich neemt en hem laat zien waar hij toe in staat is. Vol van Gods geest brengt hij het goede nieuws over een toenmalig bekende wereld. En dat was niet gebeurd als hij niet was stilgezet. Dus kijk nog maar eens even naar je leven. Hoe pijnlijk het ook is, hoe moeilijk het ook is, maar het kan soms goed zijn om echt even stil te worden. En echt even gefocust te zijn op God. Het voelt nog steeds niet populair, want ons leven raast aan ons voorbij. We zijn gewend om vooral snel en vol vaart door ons leven te roetsen. Maar vandaag is de boodschap. Durf het maar eens aan. Laat je maar eens even stilzetten. En reageer maar eens op dat stilgezet worden. Neem de tijd in je leven om echt even de focus op hem te leggen. Misschien moet je die telefoon even aan de kant leggen. Misschien moet je wel even niet die tv, die schermpjes aan laten staan. Om echt even God in je leven te laten spreken. Misschien moet je, hoe moeilijk het ook is, die Bijbel weer opnieuw beetpakken. Ook al snapt je er helemaal niks meer van. En lees gewoon maar eens 1 of 2 versen. Het zou zomaar kunnen dat je daar weer nieuwe hoop, nieuw leven ontvangt. Misschien moet je gewoon eens even stil zijn. En gewoon op de knieën bij God komen. Met al je vragen, met al je pijn. En zeg, Heere God, ik weet het niet meer. Ik sta hier stil. Ik kan niet meer vooruit. Spreekt u tot mij. Ik wil hier gewoon even bij u zijn.